Goed. Allereerst natuurlijk wens ik jullie heel veel heil en zegen voor het nieuwe jaar, wat net is begonnen. Sommige mensen vragen mij van, mag dat nu nog? Nou, het mag, ik sta 365 dagen per jaar open voor goede wensen. Dus wat mij betreft, wat is er op tegen, hè, om elkaar iets goeds te wensen? Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema geen bobo, maar baby. Naar aanleiding van het verhaal in Matteüs 2. Op 1 januari kwam onze zanglijster in de gemeente, tijdens een korte viering die we hadden, met een tekst uit Jesaja 43. Een tekst die me al heel lang heel dierbaar is. En wat mij betreft een jaarthema zou mogen worden. Daar staat in Jesaja 43 vers 18, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Daar wil ik het met jullie over hebben. En ik wil een paar dingen eerst eens even onder jullie aandacht brengen. Weten jullie dat er in Noord-Nederland 10 plekken zijn waar mannen samenkomen om over hun geloof te praten, over de verdieping van hun geloof te praten, en dat er getuigenissen zijn van gezinnen die merken dat hun vader verandert, en van kerken die merken dat mannen in hun kerk plotseling hun verantwoordelijkheid gaan nemen en weer gaan staan op de plek waar God wist. Weten jullie dat dat gebeurt in Noord-Nederland? En aan het eind van het seizoen zijn er misschien wel 12 plekken inmiddels. En bij ons in Drachten is een bijbelschool van Royal Mission. Weten jullie dat die bijbelschool in 17 PKN-gemeentes inmiddels een jeugdleider heeft gedetacheerd die daar werkt met de tieners? Als je 10 jaar geleden tegen mij had gezegd dat de traditionele kerk charismatische tienerwerkers binnenhaalt om los te laten op hun jeugd, had ik gezegd, je deugt niet. En nu is het gewoon een realiteit, het is een feit. Weten jullie dat het Evangelisch Werkverband binnen de PKN al 3 keer een There is More conferentie heeft georganiseerd? Een conferentie waar, denk ik, menig gemeente uit de vorige opwekking, zeg maar van de 50er jaren, zou denken, nou, dit gaat ons wild genoeg. En in oktober staat de 4e daarvan op de lijst. Weten jullie dat dominee Jelle de Kok van het Evangelisch Werkverband een prachtig boekje heeft geschreven wat heet Ruimte voor de Geest? En zelfs de kerk die mij 30 jaar geleden vroeg of ik niet beter zou willen vertrekken omdat ik te veel bezig was met de geest, die organiseert nu een cursus Ruimte voor de Geest. En ik heb dat boekje gelezen en toen heb ik gedacht van dit zou eigenlijk elke gemeente uit de vorige opwekking eens even moeten lezen. Want de problematiek die hij binnen de PKN signaleert over het omgaan met de Heilige Geest, dat lijkt verdacht veel op de situatie in veel evangelisch getinte gemeentes. God is iets nieuws aan het verrichten. En het is al begonnen. Heb je het nog niet gemerkt? Wel, er is een reden waarom we het vaak niet merken. En ik wil met jullie stilstaan bij de reden waarom wij nieuwe bewegingen van God vaak niet zien. Wij zien vaak niet omdat we stil blijven staan bij wat eertijds is gebeurd. En dat is voor ons de maatstaf geworden voor hoe het eruit ziet als God weer gaat bewegen. We hebben een ongelooflijk gekleurde bril op, of een misvormde bril misschien wel. En we verwachten dat de nieuwe beweging van God er net zo uit gaat zien dan de vorige nieuwe beweging van God. Maar dat is al een tegenstelling in zichzelf, want de vorige nieuwe beweging is niet nieuw. Die is oud. En God zegt in de Bijbel, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En ik denk dat we in een tijd leven waarin het nieuwe is gekomen en waarin we het over het hoofd zien, omdat we zo vastzitten in onze paradigma's, in onze vooronderstellingen, in onze vooroordelen soms misschien wel, dat we het risico lopen om een beweging van God over het hoofd te zien. Ik wil met jullie lezen Matteüs 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar was geworden. En hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stilstond boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen en daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip van wat dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. Tot zover. De Joden, die verwachten een Messias. En ze wisten zelfs, hebben we in dit verhaal gezien, profetische details. En toch zagen ze de Messias niet die recht onder hun ogen zo'n beetje geboren was. Ze kregen het niet mee. Want de mensen van die tijd verwachten een spectaculaire aankomst met veel machtsvertoon als het bezoek van een bobo. Alleen het was een uiterst passief afwachten. Erger nog, het was een verwachten binnen hun religieuze kaders. Een kind van 2 arme sloebers in een voerbak in een stal paste daar niet in. En daarom zagen ze hem over het hoofd. En ze verwachten ook niet iemand die de wereld kwam redden, maar ze verwachten iemand die hun kerk kwam redden, die de Romeinen het land uit zou gooien en hun religie in zijn oude glorie zou herstellen. Maar weet je, God herstelt volgens mij geen oude glorie, en al helemaal niet als mensen van plan zijn om die voor zichzelf te houden. Daarvoor kwam Jezus niet naar deze wereld. En zo herkenden ze hun Messias niet, zelfs niet toen hij 30 jaar later, precies volgens hun profeten, op een ezel Jeruzalem binnenreed. Zij kenden het woord van de profeet Zacharia, dat Jezus rijdend op een ezel binnen zou komen in Jeruzalem. En Johannes refereert aan die profetie, dat verhaal staat in Johannes 12. In vers 15 refereert hij aan dat woord. En in vers 28, daar zien we dat God tijdens die intocht van Jezus in Jeruzalem zelfs hoorbaar zijn stem laat klinken. En de toehoorders komen door hun vooroordelen niet verder dan de conclusie dat het wel geonweerd zou hebben. Ik weet niet of jullie het boekje kennen, er is een heel leuk boekje, geschreven in de tijd van, nou net aan het begin van het gedoe in Toronto, de Toronto Blessing, maar net daarvoor eigenlijk, in de tijd dat in Engeland, daardoor is de New Wine beweging in Engeland ontstaan en is de Alpha cursus in Engeland ontstaan. En de mannen die daarbij betrokken waren toen John Wimber voor het eerst in Engeland kwam, die hebben een boekje geschreven, Some Said It Thundered. Daar moest ik aan denken toen ik dit verhaal las. Hoe gemakkelijk kun je door je vooringenomenheid dat het niet van God kan zijn, tot de conclusie komen dat het niet van God is. En Johannes, die komt in Johannes 12 aan het eind van dat verhaal tot de diep trieste conclusie in vers 37. Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Dat kan dus gebeuren. Als de profetieën in vervulling gaan, God zijn stem hoorbaar laat klinken, mensen aan de lopende band om je heen worden genezen, kun je nog tot de conclusie komen dat dat vast niet van God is. En hoe komt dat nou? Ja, daar ga ik straks wat meer over zeggen. Maar ondertussen, terwijl die wijzen in Jeruzalem dus op zoek zijn en hun aanwijzingen krijgen en naar Jezus gaan, of eigenlijk daarvoor, terwijl de Joden verwachten en Jezus niet geboren zien worden, zit een stelletje Harry Potters in het oosten naar de sterren te kijken en die komen tot de conclusie dat er in Israël iets bijzonders moet zijn gebeurd. En het verschil met die passief afwachtende mensen in Jeruzalem is dat zij meteen op reis gaan. Ze komen ogenblikkelijk in actie, ze wachten niet op een fijn gevoel, ze wachten niet op nog tegen bevestigingen, maar ze gaan direct op reis. En ook zij hadden hun kaders. Daarom begonnen ze bij het paleis in Jeruzalem. Want ja, als je een pasgeboren koning zoekt, is dat de plek om te beginnen. Maar het verschil is dat deze mannen zich lieten leiden door de ster. De vraag is of wij ons net zo gewillig laten leiden door de geest. Af en toe, maar zij lieten zich leiden door de ster en niet door wat voor ogen was. Want dan hadden ze bij die twee arme sloebers in dat huisje in Bethlehem gedacht, nou, we hebben ons vast vergist, we gaan uit. Maar dat doen ze niet. Ze laten zich leiden door de ster, gaan aanbidden, en daardoor kunnen zij de pasgeboren Messias aanbidden. En het mooie vind ik dat bij dat aanbidden ook uitvoerig geven hoort. Maar goed, dat is een ander thema. Maar het is wel iets om eens even in je achterhoofd te houden. Maar terug naar het verwachten. Als iemand verwacht, zijn er twee opties. Je kunt je op twee manieren op die ontmoeting voorbereiden. En die zijn heel leuk samengevat in een heel oud kerstlied wat wij vroeger zongen. Misschien kennen sommigen het nog wel. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Het is een hele mooie eerste zin, maar eigenlijk zit er, vind ik tenminste altijd, een hele diepe tegenstelling in die ene zin. Hoe zal ik en hoe wilt gij? En dat is een tegenstelling waar je misschien eens over moet nadenken. Als je denkt, oh, maar God gaat nieuwe dingen doen, dan zijn we heel gauw geneigd, oh, hoe zal ik? Hoe gaat het eruit zien? Hoe vind ik? Wat gaan we vast klaarzetten in de kerk bijvoorbeeld? Terwijl de vraag zou moeten zijn op zo'n tekst van ik ga iets nieuws doen, dan zouden we moeten denken, Heer, hier ben ik. Hoe wilt gij zijn ontmoet? Wat wilt u? Wat mag ik hierin betekenen? En dan mag je wat betekenen, want iedereen mag ook nog meedoen als God wat nieuws gaat doen. Hè? Dat is het leuke van God. En Iedereen wenst eigenlijk de bobo te ontvangen, maar niemand is in dit soort kwesties op zoek naar de baby. Ook de wijzen niet, want die waren op zoek naar de bobo-baby. En dat ging hem niet worden. Maar het mooie bij die wijzen vind ik dan, zij waren op zoek met een open mind, open voor wat de geest hun zou duidelijk maken. En het mooie is dat God dan wel klaarkomt met die religieuze kaders. Het is niet erg als je religieuze kaders hebt. Het is niet erg als je uit ervaringen van het verleden bepaalde beelden hebt bij het woord opwekking. Als je ze maar met een open mind, op open handen, voor God wenst te brengen, want dan komt God daar wel mee klaar. God redt zich daar wel mee. Het belangrijkste is dat we op zoek zijn naar wat God wil. Het mooie vind ik in het kerstverhaal wat we net achter de rug hebben, dat de herders op zoek gingen naar de boodschap van de engelen. En de wijzen die gingen ook op zoek nadat ze hun ster hadden gezien. En als je het kerstverhaal goed leest, dan merk je dat Maria ook voortdurend op zoek bleef. Want die snapte er ook geen hout van, net zoals wij. Maar ze bleven op zoek, want ik vind het heel ontroerend altijd weer dat er in Lucas 2 vers 19 staat, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en ze bleef erover nadenken. Ze dacht niet, nou zo hebben we het nog nooit gedaan, weg ermee. Nee, ze bleef erover nadenken. Met een open mind hield ze volgens mij al die dingen in gedachten. En ik weet niet hoeveel aha-momenten Maria verderop in haar leven heeft gehad, maar ik denk dat het haar vaak geholpen heeft. Toen Jezus moest sterven in die moeilijke tijd, die aha-momenten. Oh, was dit het? Was dit het? Weet je, soms kan dat je gewoon door hele lastige tijden heen helpen. Maar goed, 2000 jaar geleden kwam Jezus niet als bobo, maar als baby. Als je Hebreeuwse letters zou gebruiken, zou je het hetzelfde schrijven, maar er zit een groot verschil tussen. En hij werd door goddelijke regie weliswaar wel geboren in Bethlehem, maar Bethlehem had het niet in de gaten. Er was zelfs geen plaats voor hem, want in het kerstverhaal hebben we gelezen, ze wikkelden hem in een doek en legden hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Zo gemakkelijk kun je dus een beweging van God over het hoofd zien. En dat is iets wat we ons voortdurend moeten afvragen, is er plaats in onze agenda, in ons programma, in onze herberg, is er plaats als God wat nieuws wil gaan doen. Want het is natuurlijk prachtig om stil te staan bij verwachtingen en resultaten van toen, maar verwacht u ook vandaag nog bijzondere dingen van God? Want als je niet verwacht, ga je namelijk niet op zoek. En Jezus heeft ons juist opgedragen om op zoek te zijn. In Lucas 11 vers 9, daar zegt Jezus, daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. En dat zijn in het Grieks actieve werkwoorden. Dus je zou het in het Nederlands bijna beter zo kunnen vertalen, zolang je vraagt zul je ontvangen, zolang je zoekt zul je vinden en zolang je klopt zal er voor je worden opengedaan. Maar zodra je daar weer mee stopt, dan stopt het weer. Dat is wat de Griekse woorden inhouden. En als wij zoeken door de bril van onze eigen vooronderstellingen, ben ik bang dat het nieuwe dat niet misschien komt, maar al is gekomen, dat we dat over het hoofd gaan zien. Want weet je, ik vind het mooie in dat Bijbelvers dat God zegt, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Of in andere vertalingen, het is al begonnen. Zie je het dan niet? Het is als het ware die gefrustreerde verbazing van God. Zie je het dan niet? Doe je ogen open en kijk om je heen wat ik aan het doen ben. En ik word er heel enthousiast van. Ik kan er niks aan doen, maar als ik om me heen kijk wat God hier in het noorden aan het doen is, dan begin ik helemaal te stuiteren van enthousiasme. Want God is wat nieuws aan het doen. Laten we onze ogen daarvoor open doen. Laten we mee gaan doen. Laten we gewoon aanschuiven bij die prachtige bewegingjes die er overal bezig zijn te ontstaan. Ik wil even een zijspoortje op naar Herodes. Herodes, die zag de beweging ook over het hoofd. geleid door angst voor zijn eigen positie, geleid door angst voor wat er komen zou. Dat kan als kerk soms je ook lelijk in de wielen rijden, hè? Angst voor, oh wee, want de laatste opwekking is altijd bang voor de volgende opwekking, omdat die je misschien van de troon gaat stoten, alsof dat interessant is. Dat is een ander onderwerp. Herodes was bang voor zijn positie. En omdat hij geleid werd door angst, was hij een gewillig instrument voor Satan om de beweging van God te liquideren. Maar goed, door Gods regie mislukte dat, alleen wel ten koste van alle baby's van Bethlehem en omgeving. En dat vind ik een lastige. Weet je, er zullen altijd vragen blijven in de trant van waarom hield God dit niet tegen? Hij leidde de wijzen. Er kwam een engel om de wijzen te waarschuwen niet naar Herodes te gaan. Er kwam een engel om Jozef te waarschuwen dat hij zich uit de voeten moest maken. Jeremia had het honderden jaren geleden al geprofeteerd. Dus je kunt niet zeggen dat God het niet wist. God wist het. En toch hield hij het niet tegen. Ja, dat is een lastige vraag. Waarom deed hij daar niks aan? En misschien zitten er mensen die denken, Willem, preek daar nou eens even over. Nou, soms zijn er situaties die zijn zo erg dat woorden tekort schieten. En ik denk dat elk woord wat je hier verder over zegt, in pogingen om het goed te praten en over een geestelijk sausje overheen te gieten, een woord te veel is. Dit zijn dingen die we niet begrijpen. En misschien moeten we zo volwassen worden in ons geloof dat we af en toe naar de Bijbel kunnen zitten kijken en denken, dit begrijp ik niet. Ik denk dat we die kant wat meer uit moeten. Want ik weet gewoon niet wat ik met zoiets verschrikkelijks aan moet. Ik weet ook niet waarom God het niet verhinderde, maar ik meen wel te weten dat God dit niet gewild heeft. Maar dat Satan verwoestend uithaalde, zoals hij altijd doet als God iets nieuws gaat beginnen. In dat plaatje past het wel. Maar goed, omdat ik het niet weet, doe ik het enige met zo'n verhaal wat je kunt in dergelijke situaties. Ik zoek mijn toevlucht bij Jezus. Dus terug naar Jezus. Denk hier wel eens over na waar Jezus was voordat hij werd geboren. Johannes die schrijft daarover in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord was bij God. En het woord was God. Dus, even je fantasie erop loslaten. Jezus was God. En hij zit naast God. Op zijn troon in de hemel. Na de Vader, de belangrijkste in het heelal. En ze hadden met elkaar afgesproken dat hij naar de aarde zou gaan. Om het voor de mensen in orde te maken met de Vader. Dat was nogal een offer. Een stap. De kroonprins zelf. Zou het komen regelen, zou je kunnen zeggen. En Paulus die schrijft daarover in Filippenzen 2, vers 4 tot 8. Dan moedigt hij ons aan, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Dat gebeurde toen Jezus naar deze wereld kwam. Het was nogal een overgang van de troon van het universum naar een geleende voerbak ergens in een stal. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dus als je dat even op je laat werken, dan kun je zeggen, de kroonprins kwam het regelen. Hij kwam niet als bobo, maar als baby. Hij werd net zo geboren als ieder mens en hij kreeg niet eens een luxe pamper om, maar een paar doeken. Hij had geen designwiegje, maar een voerbak en zelfs niet eens zijn eigen. Hij werd niet geboren in een nette, schone kraamkliniek, zelfs niet in een kroeg, maar in een beestenhok, in een stal. En hij stond niet op zijn strepen, maar hij droeg zijn striemen. En ook hier greep God niet in. Zo deed Jezus afstand van zijn verworven rechten om ons, onze verloren rechten, terug te geven. Hij heeft je als het ware geestelijk verschoond. En daardoor mogen wij nu zomaar naar de Vader gaan en alles met hem bespreken. Wauw. En daarom ben jij nu in Gods ogen de bobo geworden. Omdat hij de baby werd. Want je bent een mens des welwagens. Met kerst hebben jullie het ook vast gezongen, ere zij God. Dat is een prachtig vers in Lucas 2 vers 14. Hè? In de NBG vertaling. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Vrede in je hart als je God gaat eren. En dankzij Jezus ben jij een mens van het welbehagen van God geworden. God heeft een oogje op jou en hij kijkt met plezier naar jou. En hij zegt tegen jou, luister eens vriend, vriendin, ik ben wat nieuws begonnen en het is al ontkiemd. Kom kijken en kom meedoen, want ik heb een welbehagen in jou. En lieve mensen, het is welbehagens, dit wil ik jullie nog vragen, tot slot. Blijf niet hangen bij wat God niet deed. Dat is heel verleidelijk. Ook misschien wel als je terugkijkt op je eigen leven. Op momenten waarop je teleurgesteld bent, omdat God niet deed wat je zo graag had gewild en misschien wel zo hartstochtelijk om hebt gebeden. Blijf alsjeblieft niet hangen in het verleden. Maar kijk naar die tekst. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Het tweede wat ik je wil vragen is, aanbid God om wat hij wel doet. Kijk om je heen naar Noordermannen, naar al die andere leuke dingen die God aan het doen is. Aanbid God om wat hij aan het doen is. En de derde vraag die ik je meegeef is, joh, dit verkneuter je over wat God nog gaat doen. Verblijd je en prijs God om wat er allemaal nog gaat komen. Want naar mijn bescheiden mening zitten we inmiddels midden in een opwekking. Alleen die ziet er anders uit dan wat wij misschien bij het woord opwekking wel voor ogen hadden. Misschien zijn wij wel op zoek naar de bobo, terwijl de baby al bijna loopt. Doe je ogen open. Kijk om je heen. Interesseer je voor wat God aan het doen is in allerhande kerken. Als ik een dominee die ergens hier in het noorden in een van de zwaarste kerken terechtkomt, of een kerkelijke werker in ieder geval, een dominee of een kerkelijke werker, als ik daarvan hoor dat hij naar het noorden van het land is gekomen omdat hij een woord van God heeft gehad dat hij hier in het noorden moest zijn omdat God daar wat ging doen, dan denk ik, wauw. En daar zijn er zomaar een handvol van. Predikanten die de laatste 2 jaar naar het noorden zijn gekomen omdat God hun heeft gestuurd. Er broeit iets, lieve mensen, in de lucht. Dus zet je vooroordelen opzij. Vergeet hoe het in het verleden eruit zag met een opwekking. Prijs God om wat hij aan het doen is, hier onder onze ogen. Dan is mijn hartekreet, blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen. En dan zal God in 2019 deuren voor jou open doen, waardoor je de geest gaat ervaren op een manier die je nog nooit hebt meegemaakt. We staan op de drempel van een nieuwe beweging. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Zullen we gaan staan en bidden? Heere God, ik dank u wel voor al die prachtige dingen die u hier in het noorden aan het doen bent. Ik dank u voor elke Noordermannengroep. Ik dank u voor elke tienerwerker in de kerk. Ik dank u voor elke dominee of kerkelijk werker die u op het hart gelegd hebt om hier te komen. Ik dank u, Heere, voor elke beweging die er gaande is. En ik bid u, Heere God, open onze ogen, zodat we zullen zien. Genees ons van onze teleurstellingen, zodat het ons niet zal hinderen. Heren, om te zien wat u aan het doen bent. En hier, ik moet daarbij zo denken aan een oud lied. Ga mij niet voorbij, mijn heiland. Ga mij niet voorbij. Heer, en ik beleid dat ik geloof dat u geen enkele kerk of gemeente gaat overslaan in deze nieuwe beweging. En ik bid, Heer, of u zo op dit moment rond wilt gaan door deze ruimte. Onze harten wil aanraken. Heer, u weet waar onze pijnen zitten. U weet waar onze teleurstellingen zitten. U kent het verdriet wat mensen met zich meedragen. En ik bid u, Heer, om deze ochtend een bijzonder helend werk te doen. Nu, op dit moment. Heer, u bent iets nieuws begonnen. En het is al ontkiemd. Laat ons genieten van wat u gaat doen. Dat bid ik voor u in de naam van Jezus. Amen.
Zingen samen door uw genade, Vader. Mogen we hier binnen gaan.
Bemoedigend, dankjewel. Als u na de dienst nog graag met iemand wil doorpraten over het een of ander of gebed nodig heeft, dan blijven daar vandaag voor in deze zaal Klaas Harm Koop, die daar staat, en Truus Weber. En als u zegt van nou, ik wil best wel eens met iemand over dingen doorpraten en bidden, maar liever niet hier in de zaal, ook dat kan. Het pastorale team is daarvoor beschikbaar en men komt rustig bij u thuis of u kunt bij iemand op bezoek. Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u daarvoor Annie Hukema, ik dacht dat ze er wel was, daar kunt u even bij Annie terecht, die coördineert het pastorale team. Na de zegen zingen we straks nog het slotlied, lied 680, dat is Iedereen zoekt naar liefde. En daarna bent u weer van harte welkom bij de koffie, die weer gratis is en waar we graag iedereen weer ontmoeten. Wilt u gaan staan voor de zegen? Vader in de hemel, dank u wel voor deze bemoedigende dienst die we zo weer van u mochten ontvangen. Dank u Heer dat we er weer bij bepaald zijn, dat u niet loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Dat u daar steeds op uw manier mee doorgaat. En het is steeds weer anders. Heer, en we zien uit naar waar u ons weer mee gaat verrassen. Heer, dank u wel dat we ons ook mogen afvragen hoe we dan u zullen ontmoeten. Heer, geef ons een open hart. Een open hart ook weer om deze week in te gaan. Ook om in deze week weer te zien, Heer, wat u aan het doen bent. En daarvan onder de indruk te komen. Heer, wil zo bij ons zijn, als we ook weer van hier gaan. En daarom mag ik u ook weer de zegen meegeven. De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten. De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u, om u te troosten. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een gezegende zondag en een gezegende week gewenst. Thank you.
Koffie.